bij de geboorte. En dan later in de dienst 10 minuutjes spreken over wat de geboorte eigenlijk echt voor ons kan betekenen. Maar laten we eerst even stilstaan bij de geboorte. Nu, iemand heeft gezegd, Mark Twain heeft gezegd, de 2 belangrijkste dagen in ons leven is de dag dat je geboren wordt en de dag dat je uitvindt, dat je erachter komt waarom dat je geboren bent. En ik vond dat wel eigenlijk een goede gedachte. De dag dat we geboren worden en de dag dat we weten of erachter komen met welke bedoeling dat we geboren worden of zijn. En ik weet niet als u op een van deze dagen, de voorbije weken, een keer naar buiten kon gaan zijn, 's nachts, en een keer naar de sterrenhemel hebt kunnen kijken. Ik vond het fantastisch. Ik had gehoord dat Venus te zien was en ik heb ze echt gezien, van ver. Maar gewoon de schitterende pracht van al die sterren aan de hemel, ik vond dat eigenlijk wel heel mooi. Dat is het, straks. Maar zoals de nacht waarop de koning der koningen werd geboren, ik denk dat die nacht eigenlijk ook een vrij gewone, misschien alledaagse nacht was. Met mooie sterren aan de hemel, maar op het eerste zicht niks speciaals. Een nacht die misschien wel waard was om vanuit je slaapkamerraam te bewonderen, maar geen reden om een grote verrassing te verwachten. Misschien niets wat je eigenlijk zou aanporren om wakker te blijven. En toch, was het dan niet aangekondigd? Ja, eigenlijk was het aangekondigd. Maar het leek een gewone nacht met gewone schapen en gewone herders. En als er geen God zou zijn die perfecte kunst verstaat om van het gewone iets ongewoon te maken, dan zou het zo gebleven zijn. Maar God verstaat de kunst om het gewone te verheffen tot een plus, tot iets extra. En dat heeft hij gedaan. Hij houdt ervan om het gewone glans te geven, als het ware. En daarom zijn we hier ook vandaag, van deze morgen, samen. En op een bepaald moment baadde alles in een helder licht, staat er in de Bijbel. De herders wreven zich als het ware de ogen uit en de nacht was niet langer zo gewoon. En God sprak, en dat kan een vers lezen uit Lucas 2, God sprak tot de herders door een engel. Wees niet bang. Ik had ondertussen ook... Oh ja, die dia staat er al op. Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen. Dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld is en in een voederbak ligt. En dan prezen ze hem met een groot hemelskoor. Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft. Die vrede waar de wereld al 2000 jaar nadien ook nog altijd naar hunkert. Maar de aankondiging van Gabriel, God sprak tot Maria, aan Maria. Maria, zei hij, je bent begenadigd. De Heer is met je. Wees niet bang. Maar luister. Je zal zwanger worden en er zal een kind geboren worden en je zult hem de naam Jezus geven. Hij zal een groot man worden en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En dan zei hij verder, en God zal hem de troon van David geven en aan zijn koningschap zal geen einde komen. Als we even opnieuw daarnaar luisteren, dan is het toch wel speciaal. God zegt, je zal zwanger worden en er zal een kind geboren worden uiteraard, die de naam Jezus zal geven. Hij zal een groot man worden. En dan gaat hij als het ware verder en zegt, hij zal de troon van David krijgen en aan zijn koningschap zal geen einde komen. En ik denk zo van, moeten we hier niet even wachten? Heeft Gabriel iets vergeten? Heel dat middenstuk over het kruis en over het lijden van de Heer Jezus, van de Messias, heeft hij niet gezegd. Nochtans, Gabriel wist het in Daniel, heeft hij aangekondigd, Daniel 9, vers 21, dat er een Messias zal geboren worden die later vermoord zal worden. Totdat iemand het voor hem opneemt. Dat staat er letterlijk in Daniel. Hoe komt het dat er dat middenstuk, dat hij daar niets over zegt tegen Maria? En misschien hebben jullie dat ook wel eens meegemaakt. Dat God jou voor een bepaalde taak iets vraagt of roept, of dat hij iets mag doen, ondernemen voor hem, maar dat hij jou niet alles vertelt. Heb je dat wel eens meegemaakt? Dat je niet helemaal alles weet wat daar tussenin gaat zitten. En misschien maar goed ook. Moeten we het allemaal weten? Misschien zouden we ons niet echt inschrijven voor zijn project. Misschien zouden we zeggen van, oh God, dat project lijkt me toch wel wat moeilijk. Maar God vertelt ons niet alles, maar dat hoeft ook niet. Maar we weten wel de uitkomst. God sprak, kondigt het aan en de mensen reageren. Sommigen vol ontzag, staat er. De titel trouwens van onze dienst. Ze waren vervuld met ontzag toen God iets liet zien van zijn plan. En we gaan even kijken welke mensen dat nu echt daar... Ja, dat God... Dat is nog een beetje te vroeg. Welke mensen dat nu echt onder de indruk waren. Eerst en vooral de herders. De herders mochten eerst verwonderd zijn. Misschien als God eerst naar de theologen had gegaan, had ze gezegd, momentje, ik moet even mijn commentaar erop naslaan om te kijken als het wel klopt. Maar God ging eerst naar de herders. En in de Bijbel staat er, de zachtmoedigen knielden. Zalig, zegt Jezus, de zachtmoedigen. Want zij zullen de aarde beërven. Zalig degene die als het ware vol ontzag, met een open hart kunnen geloven. En de herders hoefden ook niet in een agenda te kijken om te zien als er nog een plaatje was voor Gods zoon. Ze waren daar gewoon. God had ook gesproken tot Jozef in een droom. Gelukkig, denk ik, want Jozef was een timmerman. En Jozef was in de war. Hij wist dat Maria zwanger was, maar niet van hem. Nu, de mannen onder ons, als dat zou gebeuren, dan zou je denk ik even ook in de war zijn. Als je niet weet van wie dat kind zou zijn. Dus het is heel begrijpelijk dat Jozef van de kaart was. En ook hij was een timmerman. Een man die meestal graag van tevoren weet wat het plan zal zijn. Wat dat gaat inhouden. Die misschien niet zoveel van verrassingen houdt. Een timmerman maakt een tekening met loodrechte lijnen. Ze volgen een plan. En ze denken twee keer na, ze meten twee keer ook voor ze een plank gaan verzagen. Ik wil het ontwerp graag zien voordat ik eraan begin. Ik kan me zo voorstellen dat dat een stukje bij Jozef leefde. Maar Jozef, een aannemer, een bouwvakker die het zelf graag in handen had, of graag in handen nam, was nu degene die als gereedschap zou gebruikt worden door de Heer. Dit keer was hij het materiaal waarmee God aan de slag zou gaan. En de geboorte verliep ook niet zoals we denken. Het was geen punctuele voorbereiding. Ik weet, de laatste geboorte in de kerk, de gynaecoloog staat daar. Hè. 1 of 2 vroedvrouwen zijn klaar. De machines. Sommigen kunnen kiezen voor onder water of boven water. Er zijn zoveel mogelijkheden. Daar was het zo eenvoudig. Enkel een vermoeide muilezel, een stapel brandhout, wat doeken, een pot warm water misschien. Is dat de manier waarop God de wereld binnentreedt? Toch wel bijzonder. Toch wel om ons tot nadenken te stemmen. En beste mensen, God heeft gesproken. God sprak tot Maria door de engel. Tot Jozef in een droom. Tot de wijze mannen, de magiërs, sprak hij door dat ze de ster gingen volgen door de astrologie of de wetenschap. Tot de priesters en profeten door de schriften. Tot Simeon, die oude man, sprak hij door de Heilige Geest. God wil vandaag ook tot ons spreken. Over zijn grote daden en over zijn liefde. En ik wil dit stukje afsluiten met een schilderij. Dat hangt in San Lorenzo, in Firenze, in Italië. En is geschilderd door Anigoni, een schilder die eigenlijk, vond ik, het heel perfect uitgebeeld heeft. Het tafereel van Jozef met de kleine, met de zoon. Toen hij nog klein was dan. Maar als u goed kijkt, ziet u ook daar al de schaduwen van een kruis zich aftekenen. En die middelste balk is zelfs in het rood gekleurd, als teken van het bloed dat Jezus zou moeten vergieten voor ons allemaal eigenlijk. En ik vond het een mooi beeld om daarmee dat eerste stukje af te sluiten. Ik hoop dat we een stukje met ontzag kunnen kijken naar het kerstverhaal. En ik wens je nog veel plezier bij de rest van de dienst ook. Hebben we beeld? Oké, dus nu gaat het erom van... We hebben het net gehad over de geboorte, de verwondering daar ook rond. En ik denk ook, wat doen we met dat geschenk? Daar gaan we nu even heel kort, een tiental minuutjes over nadenken. Wat doen we met dat geschenk? En ik heb zo gewoon een paar woorden. Het is gemakkelijk om te volgen, het is niet te moeilijk. Maar het eerste is, we pakken dat geschenk uit, uiteraard. Hè? Dus uitpakken is het eerste. Tweede, kerst. Ik geloof echt dat kerst dat heel die periode op een liefdevolle, fijne, gevoelige manier moet aangepakken worden. Dus het tweede is aanpakken. En het laatste is vastpakken, want we hebben Gods uitgestoken hand die we eigenlijk mogen vastpakken. Dus als je die drie woorden herinnert, dan denk ik van, dan zijn we er. Maar eerst, hoe reageren wij op Gods geschenk? Nu, als je zelf, en waarschijnlijk doe je dat allemaal, een geschenk geeft in deze periode, dan ben je toch benieuwd hoe de andere persoon een stukje gaat reageren, toch? Hè? Van, gaat er verwondering zijn, of is het van, oh ja, dat heb ik vorig jaar ook al gehad. Of, voor een vrouw, het is een strijkijzer, oké. Zo van die... Nooit geven als geschenk trouwens. Maar zo van... Ja, je wil als je geschenk krijgt van... Dat er toch een stukje verwondering te zien is in die ogen. Een stukje van... Oh, heb dat goed gezien? Hoe wist je dat ik dat zo graag zou hebben? Dat is met liefde gegeven. En dat is toch echt wel ietsje, die verwondering... Wat we allemaal ook willen tot stand zien komen. In deze donkere periode van het jaar... Ja, hebben we weer eens de kans om onze aandacht te verplaatsen van kerstmarktjes en gloewijn en een boompje en een boom met een piek erop en cadeautjes. Maar ook toch een keer hier in deze zaal naar wat het echt de kern is van het kerstverhaal. Degene toch waarover het gaat, waar het rond draait. Het godsgeschenk is ons gegeven. En wat doen we ermee? We mogen het ook uitpakken. We willen weten, ik denk als mensen willen we allemaal weten, hoe het komt dat God ons zo lief heeft. En we willen ook weten hoe lang Gods liefde dat wel duurt voor ons. En als het wel waard zijn, want ergens beseffen van, wat vindt God van mij als ik een schof ben? Als ik niet zo fraai ben? Als ik zondig? Of als ik aan mezelf twijfel of mezelf minder waard voel? Wat vindt God van mij? Niet als ik energiek ben of optimistisch of ik zit allemaal zitten, ik kan heel de wereld aan. Ja. Maar als ik op mijn zwakst ben. En misschien zit u hier en bent u een kerkganger of geen kerkganger, maakt niet uit. Ik hoop dat God ergens tot je hart spreekt en dat je misschien zegt, God, er moet toch meer zijn dan dat wat ik ervaar in het geloof. Kerst gaat over het mooiste geschenk dat er is. Over redding, verzoening, eeuwig leven. Om dat te kunnen openen, moeten we eigenlijk weten dat onze naam op dat pakje staat. Toen we klein waren, nu doen we dat niet meer, want het is niet vol te houden, maar toen we klein waren, lagen er zo van die pakjes onder de kerstboom. En u kent dat allemaal met de naam daarop. En dan ga je automatisch direct dat pakje, en je twijfelt niet... Toch, dat openen en je wilt echt weten wat daarin zit. Een pakje openen, Gods cadeau openen, dan wil je eigenlijk weten, staat jouw naam erop? En ik kan u verzekeren, lieve mensen, en dat is denk ik echt het goede nieuws ook van kerst. God heeft gezegd, goed nieuws voor allen. Allen die hem aannemen, heeft hij kans gegeven om kinderen van hem te worden, zegt de Bijbel. Goed nieuws voor allen. Uw naam staat erop. Wees daar maar zeker van. Uw naam staat op dat pakje. Je moet niet twijfelen om het te openen. Sommige mensen misschien zijn afgeschrikt door de verpakking. Want soms hangt er een lelijke verpakking aan een geschenk. Maar dat wil niet zeggen dat geschenk dan niet mooi kan zijn. Hè? En in de Bijbel staat ook dat Maria wel even geschrokken was. Ze was geschrokken... Niet direct door de engel, maar door het hoorden van zijn woorden.
Die engel zei, je bent geweldig, Maria. Je bent begenadigd. God geeft je zijn gunst geschonken. God is met je. Het deed haar iets. Het verwonderde haar. Ze was van haar melk, maar dat is geen propere uitdrukking. Ze was naar stuk gebracht, denk ik, toen de engel dat aankondigde. Maria was van slag, maar misschien was ze wel van slag, en ik heb er even ook over nagedacht als je dat verhaal leest, omdat ze het niet verwachtte. Omdat ze dacht van, die mooie gunst van God, die liefde van God, ben ik die wel waard? Ik ben immers zwanger. En de hele Joodse gemeenschap daar rond haar, wou haar eigenlijk stenigen. Ze hadden geen begrip voor haar. Logisch ergens misschien, maar ze reageerden niet met verwondering op dat moment. Ze waren eigenlijk van, oei, oei, die heeft er iets gedaan wat niet kan. Laten we haar maar veroordelen, laten we haar maar stenigen. Maar ze kreeg de woorden van God, je bent begenadigd. Sorry. Je krijgt mijn gunst. En dat zal haar ongetwijfeld veel deugd gedaan hebben. Maar straks naar de volgende kijken. Lieve mensen, God houdt van je. Ik hoop dat je dat gelooft. Misschien heeft religie of andere dingen niet zo'n fraaie verpakking rond het geschenk gedaan. En misschien ben je een beetje afgestoten op woorden zonder daden. Of over moetjes en magjes en ditjes en datjes. Ik weet niet wat er jullie kan van weerhouden om Gods geschenk te openen. Maar laat het geen hindernis zijn. God wil koning zijn. Zijn uitnodiging is echt all in. Hij kent je naam, hij houdt zielsveel van je en hij wil dat je het erop waagt met hem. Het tweede wat ik even wil toelichten bij kerst is dat we het kerstgeschenk liefdevol en fijngevoelig aanpakken. En ik heb daar deze week, ik vond het wel een knap artikel over gelezen. Ik denk ook als christenen moeten we gewoon die fijngevoeligheid ook kunnen hebben. Want families komen samen in deze periode aan een lange dis en daarnaast zit de afgematte gastheer of gastvrouw totaal kapot van al die inkopen en dat voorbereiden en zo. Onwennig nieuwe familieleden komen binnen, de kindertafel vol plezier. Het is allemaal leuk, maar vergis u niet, de oorlijke kerstsfeer zorgt soms ook voor vredevolle momenten. Ik moet zeggen, gisteren was het eigenlijk heel aangenaam. Bij ons, vond ik toch. Ik was alleen met veel vrouwen. Alleen maar vrouwen, eigenlijk. Ik weet niet waarom dat Eli thuisgebleven is, maar zwet. maar in ieder geval, het kan ook anders zijn. Goed bedoelde kerstsfeer kan ook wel voor tranen en verdriet zorgen. En ik kan u een paar adviezen geven, als het mag, over zaken die u beter niet zegt of vraagt. Vraag tussen het klinken en de hapjes, smikkelen niet nonchalant aan een koppel. En wanneer beginnen jullie aan kindjes? Ik kijk naar een koppel. Nee. Maar dat moet je dus niet doen. Maar je moet altijd het verkeerde voorbeeld geven. Want wie weet, proberen die mensen wel vruchteloos. We hebben zelf ook een stukje ervaren, dat je vruchteloos een tijdje kan proberen. Of misschien heeft dat koppel er wel twijfels of discussies over. Dus dat is not done. Vraag ook niet aan een alleenstaande. En? Nog geen lief? Dat is ook zo'n pijnlijke. Onnodig vreed voor een zoekend hart dat zich een beetje uit de eenzaamheid wil optrekken. Of ook gewoon voor iemand die gewoon gelukkig is. En die daardoor een stukje als onaf getypeerd wordt. Dat is ook niet goed bedoeld, maar te veel tegen kerstverse ouders. Hoezeer ze moeten genieten van die kleine lieve baby's. Het is wel zo. Maar misschien valt het ouderschap hun wel heel zwaar. Laten we het eerst luisteren naar elkaar. En wil ook geen voornemen zijn voor mensen die werk zoeken of moeten afvallen, zoals ikzelf, of andere catechesen hebben, misschien willen ze in die feestdagen er wel even niet aan herinnerd worden. En willen ze ook gewoon genieten. Desgewenst beginnen ze er zelf wel over. Hoe pakken we het dan wel best aan? Ik heb al gezegd, liefdevol en fijngevoelig. Dat weet u zelf, u kan dat zelf invullen, maar vraag aan uw gesprekspartner naar de fijne vooruitzichten. naar wat hun gelukkig maakte het voorbije jaar. Of welk boek of film ze hebben gezien dat hun iets deed. Of waar ze trots op zijn. Waar ze het hardst om gelachen hebben. Wat hen ontroerde. En luister vooral naar elkaar om dieper in te gaan op elkaars vragen en noden. Eens de sfeer gezet is en de vertrouwelijke gesprekken zullen dan als vanzelf gaan, toch? Maar net zoals bij kostbare geschenken, moeten we dat ook voorzichtig uit- en aanpakken. En dan kom ik al tot mijn laatste puntje. Dat is gewoon een sfeerbeeldje. Het laatste gaat over Gods uitgestoken hand. U kent allemaal dit tafereel op de Sixtijnse kapel van Michelangelo. U hebt het vast gezien, ofwel in Italië en Rome, ofwel hebt u het gezien al op foto's, ben er zeker van. En het mooie daarvan vind ik, God staat daar afgebeeld als heel intens met zijn hand, als het ware verlangend, zich buigend om Adam aan te raken, om de hand van Adam vast te pakken. Daar gaat het laatste stukje over. En Adam, zijn hand is toch iets wat slapper. Je ziet van dat er diezelfde intensiteit niet is om die hand van God vast te pakken. En ik moest daar zo aan denken bij deze kerstperiode en de voorbereiding van deze kerstperiode, dat ik dacht van, eigenlijk is er niets mooier. In de hele wereld moest nu die hand van Adam, van de mens, 10 centimeter verder reiken. Dat is een statisch beeld hier, maar stel je voor dat het 10 centimeter verder reikt en die hand van God dus goed kan vastpakken. En zo elke dag door het leven gaan, dat is toch geweldig. En ik hoop dat u dat beeld ook een stukje met u kan meenemen op deze kerstdagen. En sommige mensen zijn cynisch als ze vertellen over God die de wereld binnenkomt, geen hooggeplaatste positie inneemt, maar als kind en zoon werd opgevoed in een eenvoudig gezin. En dan de wereld toonde hoe ze kunnen leven, maar aan een kruis moest gaan om te sterven voor onze onhebbelijkheden. Soms zijn we daar misschien kritisch tegenover. Het klinkt misschien ook ongeloofwaardig voor sommigen, zoals het eerst klonk voor Jozef. Maar ik hoop dat je ook de schoonheid van het plan kan zien. Dat je kan zien dat God een manier zocht en dat het zijn passioneel verlangen is dat wij als mensen zijn hand vastgrijpen. En dat we elke dag, als het ware, wandelen met onze hand in zijn hand. In onze vreugde en verdriet. In alles voelt hij mee met ons. Kan hij ook meevoelen met ons. En hij is gehoorzaam geweest aan zijn vader. En heeft een oplossing gezocht voor ons grootste probleem. Om ons die hand, als het ware, toe te steken. En ik wil eindigen met een voorbeeldje. Of een voorbeeldje, echt gebeurt iets. U herinnert zich, waarschijnlijk herinnert u zich nog wel, dat er in 2010 in Chili, dat was op 13 oktober 2010, dat die mijnwerkers daar 700 meter diep onder de grond zaten. En eigenlijk alle hoop op redding verloren hadden in een ineengestorte mijnschacht. 700 meter diep, ik denk dat we ons dat niet kunnen voorstellen. En op een gegeven moment hebben ze er 33 kunnen redden. En er was één man bij, en die heeft later getuigd, een zekere José González. Die man had 33 bijbeltjes, kleine bijbeltjes, laten binnenbrengen in die schacht naar helemaal onderaan. En die had met zijn companen daar, die niet allemaal gelovig, sommigen waren atheïstisch, sommigen waren niet geloof, of wel, allee, een mix uiteraard, gesproken over God en getuigd. En hij werd later gezien als de evangelist van de groep. Maar velen waren daar in die momenten tot God gekomen. En ik vond dat zo'n mooi verhaal. Want toen ze boven kwamen, getuigden een aantal van hen. En die getuigenissen hebben ze laten zien. En iemand zei, er waren er daar geen 33 beneden, maar er waren daar 34 mensen beneden. Omdat God ons geen moment alleen gelaten heeft. En ik vond dat een prachtige getuigenis. God is daar. Hij is hier. Hij is een redder met een gebroken hart ook voor de conditie van miljoenen mensen die hem nodig hebben, die in oorlog leven of angst hebben, of in de weelde, of die naar macht en populariteit zoeken. Hij is een vader die gekozen heeft om zijn leven en overvloed met ons te delen, op het moment dat we op zijn uitnodiging ingaan. En zijn geschenk is een van hoop. Hoop voor onszelf, hoop voor de wereld. En ik weet niet, als u ook bemoedigd was, maar ik denk, als u dat gezien hebt van Music for Life en de warmste week, ik denk, mensen verlangen in hun harten naar om anderen te helpen, om te kunnen bijstaan, om iets te kunnen doen. En laten we dat niet alleen doen, maar laten we dat met onze God doen, die zijn uitgestoken hand naar ons uitstrekt. En ik wil even gewoon samenvatten, het geschenk uitpakken. En dan Kerst ook, en niet alleen kerst, maar ook de komende dagen en nieuwjaarsdagen, eigenlijk op een liefdevolle, fijngevoelige manier aanpakken. En dan tenslotte, Gods uitgestoken hand stevig vastpakken. Mag de Heer u een gezegende kerst geven en nog veel toffe dagen die komen en een heel mooi einde jaar. En een gelukkig nieuwjaar. Amen.